begin, onze voortzetting en ons einde. Zijnde naam dus, Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft, die nooit laat varen enig werk zijner goddelijke handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Voor vanavond kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Hosea 14 en daarvan nader het zesde vers, waar u de tekst al dus leest: ik zal Israël zijn als de dauw, hij zal bloeien als de lelie, en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. En dan wilden we met elkander gaan denken over de schoonheid van 's Heeren kerk. En we zien in de eerste plaats, deze schoonheid vindt zijn oorsprong in de dauw des geestes. In de tweede plaats, deze schoonheid wordt gezien in de bloei als een lelie. En deze schoonheid wordt verder opgemerkt door het wortelen als de Libanon. Dus met elkander denkende over de schoonheid van 's Heeren kerk, wilt u, 's Heeren erfdeel, tot dat erfdeel behoren, vult u maar in Filistijn, Tyriërs, Moren. En de catechisme spreekt, waarvan ik geloof dat ik een levend lidmaat ben. En dan gaan we onszelf onderzoeken vanavond bij het licht des Heiligen Geestes of wij in der waarheid behoren tot Heeren erfdeel. Behoeft niet groot te wezen hoor. Al was het maar het allerkleinste, als het maar van de Heere ingeplant is in de hof van vrije genade. Wel nu, gelieden, dan is de kerk schop door de dauw des geestes. Staat in mijn tekst vanavond, ik zal Israël zijn als de dauw. Wat dat wil zeggen, hopen we samen te overdenken. In de tweede plaats, de bloei als de lelie. Dat is nog weer wat anders natuurlijk dan groeien. Ik hoop daar ook iets van te zeggen. Er is dus ook opwas, maar niet alleen opwas, er is ook bloei. En wat is er schoner in de natuur, bij laten we zeggen een bloem, dan bloeien. Bloeien als de lelie. We gaan daar vanavond iets over zeggen met de hulp des Heren. Een lelie is schoon, een lelie is blank. Weet u waar een lelie het makkelijkste bloeit? Als een lelie onder de doornen. Dus waar leert God zijn kerk bloeien? In tijden van druk, tijden van benauwdheid, in smart als hen geweld en list bestrijden, gaat het nog zo hoog, leert God zijn kerk bloeien. Job heeft het schoonst gebloeid toen hij op de ashoop nederzat en toen hij uitriep en ik vervoei me in stof en as. Schoonste bloei is dat. En tenslotte de wortel, wortelen als de Libanon. We willen vooraf de Heere om zijn onmisbare zegen vragen. Lieve Heere, we zijn vanavond in een bijzonder ogenblik samengekomen in uw bedehuis. We hebben ervan gezongen reeds, er worden zeer heerlijke dingen van u gesproken, o schone Godstad. Mochten we vanavond daar ook iets van verstaan, Heere, niet alleen van die Godstad, maar van de koning die zijn schepter zwaait in deze stad, waarvan uw kerk uitgewonderd heeft, beminnelijk vorst uw schoonheid. Hoog te loven gaat al het schoon der mensen ver te boven. Genade is op uw lippen uitgestort, des gij eeuwiglijk van God gezegend wordt. Heere, wil door genade ons verlenen, dat we inwoner mogen worden van die schone Godstad. En al was het dan maar het allerkleinste kind, al was het een Filistijn of een Tyriër of een Moor, als het dan maar mocht gelden voor deze of gene God zal ze rekenen in het opschrijven der volkeren en zeggen deze en die is al daar geboren. En als we dan samengekomen zijn in een ure voor de zending, Heere, als u zelf de zending niet bij de hand genomen had, niemand zou er zalig hebben kunnen worden, onder de oude dag niet en ook onder het nieuw verbond niet. Gij hebt gezonden uit uw eeuwige liefde en er is gesproken al zo lief, heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geborene zoon gezonden heeft. Gij hebt aan zending gedaan en gij doet nog aan zending. Heilige Geest, de bazuin des evangelies. En gij laat nog aan de mond zetten, en gij laat nog prediken het aangename jaar des Heren, waarin gij verkondigt, o alle, gij dorstigen, kom tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt zonder prijs bij de wijn en melk. Heren, dat u ook in dit avonduur dat een iegelijk onzer doe verstaan, want immers eenmaal in ons volk en vaderland hebt gij gezorgd dat er zendelingen gekomen zijn van verre en van nabij, en dat ook hier de banier van uw woord geplant is, waar ook heidenen toegevloeid zijn tot die gemeente die zalig zullen worden. En nog houdt ge niet op om uw hand hier over dit land uit te strekken. Hoewel dit land betoond in de kennis uwer wegen, hebben we geen lust. Nochtans, predik gij het woord, vrees niet. Gij klein kuddeke, het is uw vaders welbehagen, u lieden het koninkrijk te geven. Heere, hier hebt ge uw kerk gevestigd, en ook in die kerk heb u zendelingen doen uitgaan naar de zendingsvelden. Ook uit onze kerk is daar een zendeling heen gegaan in de volle overtuiging dat hij uw stemmen gehoord had. Dat hij met de liefde van zijn ziel heen gegaan is naar dat volk dat hij bemint. Met dat volk te leven, met dat volk door moeite, met dat volk door verdriet heen. Heer, het is bewaarheid geworden ook in zijn leven, dat het een zeer moeitevolle arbeid is. Een arbeid zelfs niet zonder gevaar, waar een van zijn helpers reeds gevallen is voor dat woord. En Heer, ge weet het, hoe gevaarvol of het nog voor hem en zijn huisgezin is. En zo hij niet had geloofd dat in dit moeilijke leven uw hulp en gunst mocht genieten. O God, waar was zijn hoop en waar was zijn moed gebleven? Maar hij heeft hem bijgestaan ook in die uren die hem bangen was. Wil hem dan voorts en verder in die arbeid zegenend gedenken. Wil hem helpen, Heere, bij het aanbreken van de morgenstond. Hoewel de heidenen raasden en de koninkrijken zich verheffen, laten de beekjes der rivier nog verblijden de grote stad Gods. Zegen hem dan en allen die hem nabij zijn, helpers en helpsters, ook verplegers en verpleegsters, wil ge ze veel uit die liefdesfontein bedienen en ook de voederbak der genade voor hen nog laag nederhangen, opdat ze ook al daaruit vertroost en verkwikt mogen worden. Geef ook ons als achterblijvenden, als de achterhoede op het zendingsterrein, voor hem en voor hen te zorgen. Zegen ons ook in ons luisteren, maar ook in onze gaven. Wil ons geven wat we nodig hebben, ook in deze avondstonde, om van die heerlijkheid te getuigen, de heerlijkheid van uw kerk die eenmaal gewassen door uw dierbaar bloed zal binnengaan in de eeuwige heerlijkheid, om de kroon neder te leggen aan de voeten des lams, om uit te wonderen. Ge hebt ook mij goden gekocht met uw dierbaar bloed. Zegen de zendingscommissie, zegen ook hem die vanavond hier uw woord mag prediken. Schenk hem wat hij nodig heeft naar ziel en lichaam beide, tot de verheerlijking uw grote naams, om Jezus willen. Amen. We zingen met elkaar van Psalm 68. Psalm 68, 7 en 16. Gelijk een duif door het zilverwit, het goud dat op de vederen zit, bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid pralen. Psalm 68, 7 en 16. drie toezendingsvrienden en vriendinnen. We wilden dus vanavond in het bijzonder gaan denken over de schoonheid van 's Heeren erfdeel. Want immers, onze tekst zegt op zulke ontroerende wijze: ik zal Israël zijn als de dag. En wat wilt u schoner glieden dan de dal die als een zilveren parel kleedt over het groene smachtende aardrijk wordt uitgespreid? Is dan niet elke plant schoon glieden, zelfs het minderwaardigste grassprietje, waar u zo met uw voet op zal de trap? Als er de dal over afgepareld is, was dan schoon glieden. Wanneer zal dat wezen, zegt u vanavond? Dan had u moeten luisteren. Wanneer Gods onweerstaan brandt, al de fosforsten uit het ganse land en dan hier van binnen. En al verstrooid had en verdreven, dan ontvangt Gods erfdeel edeler schoon dan sneeuw, hoe wit ze zich vertoon. En dan aan Salmon ooit kon geven, daar zal wat wezen gelieden. Als de kerk uitvliegt, als ze nooit meer behoeft te zondigen, als er nooit ene traan meer vliet, wanneer ze niet meer zullen klagen: de Heere die heeft mij vergeet en de Heere die heeft me verlaat, dan gaan ze naar huis gelijk een duif. En dan gaat de kooi op en dan krijgt de duif de vrijheid. En dan gaat de duif klapwiekend naar huis met het goud der genade wat dan op haar vederen zit. En dan het licht van de liefelijke zonnestralen der gerechtigheid. Mijn lieve toeder, wie van Gods arme volk kan daar niet naar verlangen? Naar de volmaaktheid. Naar hem waarvan de psalmdichter getuigt: bij u mijn koning en mijn God, daar wacht mijn ziel een heilrijk lot. Wat zullen ze daar laag buigen glieden, onder de parelendal des heiligen geestes? Dan zal de kerk volmaakt nederleggen aan de voeten des lams. En al zal klein en groot uitwonderen het gezicht van de koning Emmanuel: gij hebt ook mij. En dan hier van binnen de onwaardige: gij mij gode gekocht met uw dierbaar bloed. U zegt: dat is toch niet een vrucht die groeit op eigen akker? He? Nee. God leert zijn kerk uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. De kerk in zichzelf is nog nooit schoon geweest. Weet u wat de kerk is, geliefden? Als God het licht van zijn ontdekkende geest hier van binnen, hier in mijn hart laat vallen, weet je wat ze dan betuigen? Mijn vader is een Amoriet en mijn moeder is een Hethitische. Weet je hoe zwart of ze zijn, moeder? Hè? Ze zijn zo zwart, zo walgelijk als de tenten van Kedar. Nooit gehoord? Voorhoofd van koper, nek als een ijzeren zenuw, nog meer. Vijanden van God en vijanden van Alle genade dus. Die kerk die kan nooit meer schoon worden. Nooit meer. Maar mijn lieve toehoorder. De kerk die wordt ook niet schoon genaamd in zichzelf. Ze hebben de schoonheid uit een ander. Met eerbied gezegd, ze leren pronken straks. En daarom buigen ze straks zo laag. Met de schoonheid van hun koning die het zo duur verworven is. Dan moet die koning toch wel schoon wezen, geliefde, ja. Ach, als ik er vanavond wat van mag hebben, mijn toehoorder. En ik mag die koning zien door het venster. In zijn beminnelijke aanbiddelijkheid. Weet je wat mijn ziel dan zegt? Beminnelijk vorst. Uw schoonheid. Hoog te loven is die vorst dan schoon, geliefde. Hij is blank en rood en hij draagt de banier boven 10.000. En alles, mijn lieve toehoorder, ik wou dat ik je hart mee kon krijgen en mijn hart ook. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Hij is schoon in de stilte der eeuwigheid. Als die voor zijn vader staat en zijn vader zegt, wie zal me dan borgen wezen? Om die vuile kerk, om die daaruit de modder der zonde op te halen, om ze te wassen en te reinigen, en om ze voor mijn aangezicht te stellen, als een reine maagd zonder vlek of rimpel. Kijk, dan komt de schoonheid van de borg uit, die zegt, vader, ik kom om uw wil te doen. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. Hij is schoon in zijn profetisch onderwijs, die machtig is om te onderwijzen. Zelfs die hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. O, wat een kostelijk onderwijs, als een mens laag mag nederzitten. En die beminnelijke Emmanuel, die gaat mijn hart onderwijzen in de dingen der eeuw. Eeuwigheid, geliefden, is die dan niet schoon, geliefden, als de kerk uitroept. Er is er nog nooit een die zo tot mijn ziel gesproken heeft als deze. Is die niet schoon, is een priesterlijke waardigheid. Mag ik het u tonen, mijn toorden, zijn doorboorde handen, zijn ze niet schoon. Zijn geopende middelaarszijde waar bloed en water tot reinigmaking en schuldvergeving uitvloeit. Is die niet schoon, geliefde? Is die niet schoon in zijn dierbaar borgbloed? In zijn vernederende gang op de aarde, geliefde, als hoge priester die voor zijn vaders aangezicht biddend pleitend is, die zegt, vader, ik wil niet dat hij verloren gaat. Ik heb verzoening voor hem gevonden. Is die niet schoon in zijn koninklijke heerlijkheid die daar de banier draagt? Boven 10.000 die de koninklijke kroon van zijn vader als vrucht op zijn verdienst ontvangen heeft. En kijk, waar nu de vorst schoon is, worden al de onderdanen uit die vorst bediend. Voelt u nou de tekst? Nou zal ik Israël zijn als de dauw. En dan komt die dauw, die komt uit het hoofd. Komt uit die beminnelijke vorst. En dan valt die dauw, die valt zo teer, zo laag, lieven. En al gaan we vanavond eens kijken, al was ik dan een heiden, hé. Want dat leren ze zich allemaal kennen, hoor. En al was die dan een Filistijn of een Tyriër of een Moor. Al had hij nou nog nooit één goed werk gedaan. En al lag zijn schuld tot aan de hemelpoorten toe. Maar als die dan bediend wordt uit die dubbele mate van de dauw van die gezegende vorst. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hebben wij hier nodig? Dat hebben ze ook op het zendingsterrein nodig, hoor. Stel eens voor, geliefden, als God zo'n heiden, die daar in de strikken van ongeloof en bijgeloof verward zit, Als God die rus uithaalt, moet u alleen eerst het uiterlijke zien. Als ze daar met versieringen door de neus, met hun oorringen met een gezicht gelieden, alsof ze zo uit de rampzaligheid treden, en met een hart gelieden vol van briesende vijandschap tegen God. En als God nou die eruit haalt, en hij legt zo de koorden van zijn eeuwige lied om zo'n mens heen, en hij legt dan straks al zijn heidensierselen af, gaat iets van die schoonheid weer kennen. En God gaat die zwarte ziel, die gaat die wassen en reinigen in dat dierbare bloed van Christus. En de borg en middelaar, die stelt hem straks voor zijn vader. Dan zal de vader getuigen, nou zie ik geen zonde meer in Jacob. En dan zie ik geen overtreding meer in Israël. De profeet Hosea die verkondigt die boodschap. Als er ooit één geweest is gelieden die de schuld getekend heeft dan de profeet Hosea. Weet u hoe of de profeet Hosea zijn volk ziet? Als een hoerachtige vrouw, leest u het maar. Gewaard, Ami, dat wil zeggen, gewaard mijn volk krachtens verkiezende genade. Maar namens uw schuld zijt ge niet meer Ami, maar lol, Ami. God walgt van zijn volk. Gewaard, Rugama, dat wil zeggen, gewaard ene keer mijn troetelkind. Gewaard mijn beminde. Maar nu door uw schuld zal ik u wegwerpen met een mannelijke wegwerping. Ge zijt niet meer Rugama, maar ge zijt lo Rugama. En wat gaat God nou doen, gelieven? Wat zijn volk was, gaat God verwerpen. En rechtvaardig. Want als God zijn volk verwerpt, gelieden, zal dat volk de mond niet meer open kunnen doen. Rechtvaardiglijk verdelgt God het en dan komen de oordeelswolken die komen aandrijven. Ziet u ze aankomen, gelieden. Samaria zal woest worden. Ziet u het, gelieden, de bliksemschichten van de toorn Gods die dat schuldige volk zo zullen treffen, zodat er niets en niemand van over zal blijven. En nou komt de laatste slag. Ik zal Israël zijn. Wat verwacht je dan, hè? Lieve toehoorder, als God je vindt op de zolder als een heiden en een moor, en God die vindt je daar in je zonde gewenteld. God vindt je daar als een vijand van genade. En God gaat spreken. En nou zal ik Israël zijn als wat. Laten we eerlijk wezen, die mens die bukt zijn hoofd en die zegt. En nou zal God me wezen als een loerende beer. Nou zal ik Israël wezen als de donder van Sinai. Ik zal Israël zijn als het zwaard ter gerechtigheid. En dan moet u daar eens over nadenken, die mens die daar nou onder ligt, dat God zegt, ik zal Israël zijn als, en dan komt het, de dauw. Zou hij dan niet schreeuwen, gelieden, van ontroering? Als je het oordeel verwacht rechtvaardig, en God die sluit het oordeel dicht, en in plaats dat God nou het oordeel op je neer laat vallen, opent God zijn liefdeshart. En dan geeft God je sieraad voor as. En een gewaad is lof voor een benauwde geest. Weet je wat die mens zegt? O God, ga uit van mij. Dat heb ik niet verdiend. Ik zal Israël, dat schuldige Israël, dat af voor eerig Israël dat de dood verdiend heeft, zal ik zijn als de dauw. Twee beelden. Misschien vindt u er maar één vanavond. Dauw. Ik vind er twee. Voor wie is de dauw? Laten we eerlijk wezen. De dauw is niet tot verkwikking voor een steen. Denk eens dat je heel wat steenklompen hebt, geliefden, en er valt dauw overheen. Dat mag nat worden aan de buitenkant, maar dat vertedert niet. Waar is de dauw voor het plantenrijk? Gaan we even denken. God heeft een planting. De jongens in de kerk die zien het vanavond zomaar voor hun aandacht gebeuren. Een planting afgebakend door muren, heiningmuren. In deze planting staan, laten we zeggen, een eikenboom der gerechtigheid. Kan. Aan de voet van die eikenboom der gerechtigheid staat een mirtje in de diepte. Bijna niet te zien waar je straks je voet op neerzet. Laten we zeggen, er staat een gekrookte riet. Er staat een lelie te bloeien of te verwelken. Wel nu, geliefden, zo heeft God dus zijn planting. Gaan we verder kijken. God heeft niet alleen een natuurlijke planting. God heeft een geestelijke planting uitgedacht. En dat is nou de wijsheid Gods. In de stilte der eeuwigheid heeft God zich uitgedacht dat hij hier op aarde een aanplanting had. God heeft het zelf uitgewerkt. God heeft het zelf verzorgd. God heeft neergezet. Laten we zeggen, de kerk, kleinen in de genade, bekommerden, bevestigden, schreeuwende zielen. Laten we vanavond nog even verder kijken. God maakt de mirt in de diepte. God maakt de lelie die straks met de kelkbladen naar boven naar de zon staat te bloeien. God heeft gezorgd voor het gekrookte riet, voor de vreesachtige, voor de bekommerde. En weet je wat ik nou vanavond tegen u wil zeggen? Nou zijn het niet allemaal eikenbomen der gerechtigheid. Weet je wat het grootste wonder wordt, mijn vriend? Ik zie een moeder vanavond meeluisteren en die zegt, dominee, als ik het kleinste plantje mocht zijn in die hof des Heeren. Hè? Laten we zeggen vanavond, om het beeld even vast te houden, al zou het een onwaardige graspriet zijn waar niemand op kijkt. Al zou het de grootste tobberd wezen. Een ellendig mens die nergens voor deugd een Mefiboset. Al zou die wezen als een Manasse die gezondigd had tegen al de deugden Gods. Maar nou door de genade Gods ingeplant in de hof van vrije ontfermende genade. Was nou een kenmerk van een plant in de hof van vrije genade, zoals in het natuurlijke leven gelieden in het oosten, daar viel heel het jaar geen druppel regen. Maar in de nacht, dan kwam de dauw. Dus elke plant in het oosten was diep afhankelijk van het water van de hemel. Viel er geen water gelieden, dan verdorde de stengel. Het blaadje dat kromde zich en de bloembladeren die vielen af. Maar als nou overdag de zon had staan schijnen in hete zomerpracht, dan kwam in het nachtelijke uur die zilveren dauw. En dan rondom deze aanplanting glieden en dan waren ze fris en groen om te getuigen dat de Heere recht is in al zijn weg en al zijn werk. En nou geestelijk. Nou is elk plantje van God geplant diep afhankelijk van God. En hoe kleiner door God ingeplant, hoe afhankelijker van de bedieningen des geestes. Laat ik het dus heel eenvoudig zeggen. Ze kunnen zonder God niet zuchten. Ze kunnen zonder God niet bidden. Ze kunnen zonder God geen schuld beleiden. Ze kunnen zonder God niet ene goede gedachte voorbrengen. Weet je wat ze wel kunnen? Zonde met zonde vermeerderen. Dat kunnen ze. En nou komt God van de hemel die zegt: Ik zal Israël zijn als die dauw die daar zo laag over die verschroeide aarde valt. Dat is de liefde Gods. God, de oneindige God die hemel en aarde gemaakt heeft. God die daar door engelen bediend wordt. God die niemand nodig heeft. God daalt zo laag af, mijn vriend, zodat God komt bij het allerkleinste plantje in de hof des Heren, waar God hem nat maakt door de bedieningen van zijn Heilige Geest. Let wel, geliefde, dat er vanavond niet staat: ik zal Israël dauw geven. Er staat vanavond in mijn Bijbel: ik zal Israël zelf zijn als de dauw. Wat zou dat betekenen? Wat zou dat betekenen, vader of moeder, dauw? Heb je het nooit gezien? Dan zou je 's morgens eens een keer vroeger uit je bed moeten komen. En als je dan je deur open doet, dan zie je zomaar voor je aandacht dat heel de wereld veranderd is. Dan is net alsof er een zilveren kleed hangt over het kleinste dingetje in het veld. Laten we kijken bijvoorbeeld het gras. Wie hecht er waarde aan gras? Maar dan moet u proberen om zo'n kleine grasstengel, grassprietje, eens te bekijken met de zilveren dauw erop. Wat is dan een grassprietje schoongemaakt door Gods eeuwige goedheid? Moet u eens denken aan zo'n plantje, laten we zeggen een heel klein plantje met een bloem erop. En als dan de zilveren dauw over elk plantje heen valt, dan is het schoon en heerlijk gemaakt. Weet je wat ik wel eens gezegd heb? Heb je meteen de toepassing? Ik ben 's morgens wel eens vroeg opgekomen en liep ik met mijn gezicht in een speerag. En dan walgt mijn ziel als ik daaraan denk. Vuil, groezelig. Maar nou moet je het zien, geliefde, tussen de bomen door. Bedauwd met het zilver, met de dauw van boven. Is het eeuwig schoon. En nou geestelijk. God gaat zijn kerk bedienen. God gaat ze op het heidenveld bedienen met de dauw zijns geestes, met de uitlatingen van zijn eeuwige liefde, met zijn trekkende zondaarsmin. God vergeet niet één van zijn kinderen, of ze wonen in het Toratja-land, of ze wonen in het Vendaland, of ze wonen waar ter wereld, waar ze nooit van God, nooit van Christus gehoord hebben, maar als Gods eeuwige liefde, als die ze in het hart grijpt, geliefden, dan maakt hij ze schoon op zijn tijd. Dan gaat hij ze beparelen met zijn liefde. Hij gaat ze beparelen met zijn goedheid. Hij gaat ze beparelen met zijn eeuwige genade. Ik zal Israël zijn als de dauw. Komt het er niet meer op aan, geliefde, wie ik ben, hè? Dan gaan we misschien wel eens hoog boven het heidendom staan. Dan gaan we wel eens misschien met de borst vooruit. En dan gaan we wel eens misschien zeggen: die arme zwarte heide die daar zijn knieën buigt voor hout en steen. En dan krijgen we misschien diep medelijden. Wist u, mijn toehoorder, dat u net eender bent als dat arme heidendom? Als God u niet bekeert en als God u niet beparelt met de dauw zijns geest, dus weet u wat er dan gebeurt? Dan gaat straks het heidendom gaat u voor. En dan zal het heidendom van zijn lof getuigen. En dan zal het heidendom door de poort van vrije genade. En dan zullen wij, gelieden die het gehoord hebben al zoveel jaren lang, zullen wij eeuwig daarbuiten gestoten blijven. Zal Israël zijn als de dauw? Wat wil dat zeggen? Wel, gelieden, dat God die in zijn deugden bestaat, dat God in de eerste plaats zijn liefde geeft. Is het geen liefde, mijn toehoorder, dat God zelf de zending bedreven heeft? Is het geen eeuwige liefde dat God zijn dauw gegeven heeft? Heeft God kostelijker dauw uit kunnen denken, gelieden, dan in de kerstnacht zijn zoon zo laag neer te leggen in de kribbe van Bethlehem? Ik zal Israël zijn als de dauw, mijn lieve toehoorder, zendingsvrienden, zo laag boven God, dat hij alles wat hij had, zijn enige geborene zoon, uit zijn hart heeft losgemaakt, dat hij het neergelegd heeft in de zon, in het zondige vlees waarin wij allen geboren zijn. Mijn toehoorder, is het niet als de dauw, als de zoon Gods over de aarde kruipt als een worm, voor elk vergeten, van elk vertreden, is het geen eeuwige liefde dat hij geschonken heeft, al wat hij missen kon. Ik zal Israël zijn als de dauw. We gaan nog even verder. Is niet een wonder dat God zijn zon op doet gaan over bozen en goede? Mijn geliefde toehoorders, ik weet niet of het u ooit opgevallen is, als u 's morgens uw venster openstoot en ge ziet het zonnelicht nog binnenvallen in uw kamer, dat het een wonder van vrije genade is dat God nog geen volleindiging met u gemaakt heeft, dat God u nog 2 voeten grond heeft overlaten houden, dat u nog niet in de eeuwige rampzaligheid verkeert, mijn toehoorder. Is het niet dat God Israël is als de dauw in zijn goedheid? Zitten er hier vanavond, want daar komt het op aan, gelieden. Kijk, als u vanavond in de kerk zit en u zit met een vooroordeel of wat dan ook te luisteren naar Gods woord en u bent misschien als zulk een hoge eikenboom. Kijk, dan mag een eikenboom, gelieden, zijn takken breed uit laten hangen. En dan mag een eikenboom, gelieden, die mag over alles heen zien en die mag verachtend neerzien op het kleinste myrteplantje in de wijngaard. Laat ik u dit zeggen, daar is geen dauw die op de takken van de eikenboom valt. Maar de dauw valt wel heel laag op het allerkleinste myrteplantje wat daar verscholen staat onder de voet van zo'n hoge eikenboom der gerechtigheid. Laat ik het u maar zeggen vanavond, gelieden. Gods dauw valt in de laagte. Gods dauw valt daar bij een verbroken hart, bij een verslagen geest. En laten we het dan vanavond ook zo weer mogen zeggen, als God een heiden bekeert, dan bekeert God een heiden niet anders dan een kerkmens. Dan zal een heiden van schuld en van zonde moeten leren. Dan zal een heiden moeten leren, ik heb tegen u, o God, zwaar en menigmaal misdreven. En als God een heiden bekeert, dan moet u zeker bekeerd worden. En als u nog nooit bekeerd bent, zoals een heiden bekeerd is, een Rahab doel. En als u nog nooit bekeerd geworden bent, zoals een Manasse bekeerd is of een Efraïm bekeerd is, dan zal het heidendom u straks triomferend volgaan in het koninkrijk der hemelen. En dan zal een heiden nat gemaakt door de dauw des geestes eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. En gij zult als een, laten we zeggen, een uitwendige christen zult gij achterblijven en gij zult eeuwig God gaan vloeken. Ik zal Israël zijn als de dauw. Weet u wat die dauw nog meer is, gelieden? En dan kom ik vanavond in het eerste gedeelte van de tekst. En wat is nou het eerste gedeelte van de tekst als Christus? dat is Hij in zijn dierbaarheid. Dat is Christus in zijn beminnelijkheid. Dat is Christus in zijn schoonheid. Dat is Christus die als de zon der gerechtigheid, die als de parel van grote waarde is. En u deze dalglieden als die neervalt, hier van binnen in mijn ziel. Hij in zijn profetische waardigheid, in zijn priesterlijke bewogenheid, in zijn koninklijke majesteit. Wie zal dan zijn schoonheid niet bewonderen, mijn geliefde toehoorder? Daar is geen plantje die het zonder dauw kan stellen. En er is geen plant in vrije genade, geliefden, die het zonder Christus kan doen. O, dan wordt het hart jaloers. Dan wordt het hart begeerig. Dan roept die kerk wel eens uit: geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Ik zal Israël zijn als de dauw, gelieden. Dan komt ook dat werk van de Heilige Geest. En het werk van de Heilige Geest is juist zo noodzakelijk in de bediening van de Hof van Zere Kerk. Is het u niet opgevallen, gelieden, dat wij zo weinig denken over het werk des Geestes? Is het u niet opgevallen dat in de kerken Gods meer gesproken wordt over Christus dan over God en Heilige Geest? Is het u niet opgevallen dat er niet één bekeerd kan worden zonder de Heilige Geest? Is het u ook opgevallen dat er geen ene zendeling die daar naar de akker heen gaat van het zendingsterrein, dat hij niet ene vrucht zal zien op zijn zendingsarbeid als Gods Heilige Geest niet meegaat? U moet niet gaan denken dat op het zendingstrein dat de heidenen op u staan wachten, hoor. Je moet niet gaan denken dat daar op het zendingstrein dat daar zwarte mensen staan en die zeggen: kom over en help ons. Op het zendingsterrein, gelieden, daar is men vijandig van God en zijn woord. U moet dus gaan kijken wat er vandaag en de dag gebeurt. Als daar zendeling Kuit in het grootste gevaar verkeert, met zijn huisgezin, waar vijandige stammen opstaan, vijandig, zelfs ook voor God en zijn woord. En nou Gods Heilige Geest, ik zal Israël zijn als de dauw. Ik weet niet of, u het wel eens gehoord hebt dat zendeling Kuit u dat vertelde, dat daar iemand kwam die daar 6 of 7 of 10 van die kleine amuletjes had. En dat men aan hem vroeg: wat is dat? En dat hij onder tranen betuigde: elk amuletje was er één mens die ik van het leven beroofde, dus een koppensneller. En dat hij onder snikkend en onder tranen, dat hij zijn afgoden neerlei en dat hij vertelde hoe of Gods Heilige Geest hem te sterk geworden was. Ik zal Israël zijn als de dauw. Voelt u nou, geliefde, wat ik vanavond bedoeld heb? Nou zal zo'n koppensneller, die zijn amuletjes neerlegt aan de voeten, niet alleen van een zendeling, maar die nou zijn amuletjes neerlegt aan de voeten Gods, die overwonnen is door vrije genade, dat die u en mij straks voor zal gaan in het koninkrijk Gods om te zingen van vrije genade. En dan zou ik met al mijn kennis er eeuwig buiten vallen. Ik zal Israël zijn als de dauw des geestes. Ik ga er nog wat van zeggen. Wanneer valt de dauw? Men zegt dat de dauw bij ons in ons vaderland valt 's morgens vroeg. U moet niet vergeten dat in het oosten dat het heel anders toeging. Daar viel de dauw 's nachts. Ik zal u vertellen hoe dat ongeveer ging. Dan zoog de natuur, die zoog zich 's nachts vol. Verschil van koude en hitte, zoog het vol van water. En dan brachten de winden, die brachten die wolken die heel laag gingen over het veld. En dan scheurde dat zich stuk over de rotsen. En dan droop tenslotte alles van overvloed van water. Zulk een overvloed dat als Gideon zijn vacht neemt, dat hij het uitwringt en dat hij een schaal vol van water heeft. En dat de bruidegom in het hooglied zegt, mijn haarlokken zijn vervuld met nachtdruppen. Wanneer valt Gods geest dus dauw het meeste glied in de nacht? Welke nacht? Mag ik eens wat vragen? Heb je wel eens een nachtje wakker gelegen? Jongelingen en jonge dochters, heb je wel eens een nacht wakker gelegen over je zielenzaligheid? Die nog nooit in de nacht werkzaamheden gehad heeft. Met zijn arme ziel op weg gereisd naar de eeuwigheid, die is van God niet bekeerd. Als God dauw des geestes geeft, brengt die nacht. Nacht van bestrijding, nacht van aanvechting, nacht van bekommering, nacht van wenen, nacht van klagen. David zegt, gij hebt mij in de nacht bezocht. Kostelijke bezoeken, als God midden in de nacht zijn ziel verkwikt met de dauw des heiligen geestes. Midden in de nacht hebt gij mij bezocht. Weet je wat ik wel eens denk? Het gaat ons te goed. De nachten gelieden. Weet je wat er dan gebeurt? Dan overdenkt Gods kerk de moeite des levens, de smart. Dan komen de wederwaardigheden, komen bovengelieden. Dan gaat Gods kind zeggen, dan peinst mijn ziel. Is het waar, zou God ook weten van mijn droevig lot. En kijk, in diezelfde nacht, als de ziel uitgeput daar neder ligt, komt een hemel en zegt, sta op, eet, want de weg zal er voor u te veel wezen. Ik zal Israël zijn als de dal. Nog één dingetje, geliefden. De dauw valt teer. Ik weet niet of het u wel eens opgevallen is, als je zo 's morgens opkomt en je ziet daar onze dauw, dan is alles even schoon versierd, zelfs de spinweb, zelfs dat plantje met zijn kelkblaadjes, allemaal versilverd door de dauw. En als dan de zon er bovenop staat te schitteren, dan is het zo kostelijk, geliefden, zoals u het nog nooit van tevoren iets schoons gezien hebt. Maar u moet er dus met uw vinger tegenaan tikken. Dan rollen de pareltjes eraf. En dan is de schoonheid verloren. Mag ik het u zeggen vandaag? Er kan bij Gods dauw niks op door, hoor. Weet je wat er niet op door kan? En dan wil ik het u maar meteen zeggen. Kijk, een mens die nog met de zondige wereld meestapt, en laten we zeggen, die nog zijn vermaak heeft in televisie en voetbalspel en dergelijke dingen, dat is niet samengaande met de dauw des heiligen geestes, geliefde hoor. Gods dauw valt zeer nauw. Ik was vandaag, was ik op de begrafenis, en dan hoorde ik dat moeder begraven werd, en dat er zelfs kinderen niet waren. Ruzie met haar moeder. Ga met genade niet samen, hoor. Dauw des heiligen geestes. Dan kan er niet het minste op door. Niet ene zondige gedachte. Dan kunnen de zondige dingen in het huisgezin niet plaatsvinden. Als de dauw des geestes valt. Ik heb wel eens gezegd. Als God met zijn dauw komt, is de Sabbat heilig. Als God met zijn gedauw komt, is Gods gebod heilig. Als God met zijn dauw komt, geliefden, dan is Gods woord heilig. Als God met zijn dauw komt, dan durft hij geen stap te doen buiten God om. Dan is alle stap die hij doet als een gebed. Zal Israël zijn als de dauw? We gaan nog één dingetje zeggen en dan stappen we hiervan af. Stel nou voor dat u geen plant bent. Zelfs niet het kleinste meertje. Stel nou eens voor dat u een keisteen bent in de hof des Heren. Dat kan. Gedoopt. Belijdenis gedaan. Over Gods woord spreken. En niks anders dan een keisteen. dan valt er dauw overheen en je ziet het er zomaar afrollen. En dan zijn er mensen die zeggen, Gods goedheid is hemelhoog en ze ervaren het. En ze hebben uitwendige dingen genoeg. Maar het heeft hart nog nooit verbroken. En nou zit er iemand mee te luisteren in de kerk en die zegt, dat had hij nou net niet moeten zeggen over die steen. Nee. Weet je wie nou vanavond denkt dat ze een steen is in de hof des Heeren? Gods arme kerk. Maar weet je wat het grootste wonder is? Dat God uit stenen Abrahams kinderen kan verwekken. Misschien bij een brandnetel in de hof des Heeren. Dat ken ook. Ja. Als je ze vastpakt. Ze steken van alle kanten. Ja, zulke mensen heb je ook in de kerk. He. Ik hoop niet dat u ze hier hebt. Maar kun je hebben dat een mens dus zo stekelig is, dat als de ouderlingen op huisbezoek zouden komen, dat ze de stekel zal uitzetten. Misschien dacht u weer vanavond, dat had hij nou net niet moeten zeggen. Weet je wie denkt dat ze nou een brandnetel zijn, hè? Gods arme volk. Maar weet je wat wonder is? Voor een distele myrt. En zal de Heere tot een teken zijn. Een teken dat niet uitgeroeid zal worden. God maakt van heidenen. Maakt God een voorwerp van vrije genade. Mijn toehoorder, wist u dat wij een keer ook onder het heidendom verzonken lagen? Wist u dat we ook ene keer gebogen lagen voor oude steen? Wist u dat? Weet u hoe het komt dat Nederland geworden is een gekerstend land? Omdat de dauw des geestes erover kwam. Omdat God op bijzondere wijze gegrepen heeft uit de macht van het heidendom. Zal Israël zijn als de dauw? Nog één woordje. Israël. Wie is Israël? Jacob. Wie was Jacob? Een bedrieger. Wanneer is die Israël geworden? Toen hij het van God verloren had. En toen hij het van God verloren had, werd hij van Jacob Israël. En weet je wie nou Israël is? Die het vandaag nog van God verliest. En als je het ooit van God mocht verliezen, dan Israël te worden uit vrije genade. En dan zal ik die mens die als Israël het van God verloor, zal ik zijn als de dag. En dan zullen ze bloeien. Er is ook groei. Ik hou zelf bijzonder veel ook van plantenrijk. Ze zullen bloeien. Ik heb zelf wel eens gezaaid. En dan kreeg ik zaad dat zo dun was als stof. Kon je het bijna niet zien. En dan vermengde ik het met zand. En dan ging ik het zo met zand vermengd zaaien. Op hele goede grond. Een week ging voorbij, 2 weken, 3 weken. En als je dan goed keek, soms met een vergrootglas, dan zag je het heel fijntjes boven komen. En dan moest je het niet te lang laten staan, want dan verstikte het. En dan moest je het zo met een speldenpuntje, moest je het zo bij het worteltje oppakken. En dan zet hij het je zo met een wortelpuntje dat je bijna niet kon zien, zet hij het je zo over in een ander bakje en dan ging het weer groeien. En tenslotte na 1 week of 5, 6 en dan had je een pot van zulke grote planten met de kostelijkste bloemen. Maar ze waren opgekomen zo klein, zo microscopisch fijn en nou gaat God werken. Waar begint het als God een mens bekeert, gelieden? Dan begint het niet met de bovenste trap van Jezus, hoor. Ze beginnen niet met bloeien. Ze beginnen niet met God is mijn vader. Ze beginnen niet met halleluja. Weet u waar het begint, gelieden? Het begint met hele kleine zuchten en klagen tot het opperwezen wat niemand hoort en ziet in de binnenkamer, die traan die daar valt. Die knieën die ze daar buigen op de zolder, dat schreeuwen wat ze doen, dat niemand van weet. En nou gaat het groeien. Even ter zake. In het natuurlijke leven groeit het omhoog. In het geestelijk leven groeit het naar beneden, want hij moet wassen en ik moet minder worden. Maar er zit toch groei in. Bij alle achteruitgang, geliefde, gaat de kerk met achteruit te gaan, gaat de kerk achteruit naar voren en nochtans naar de hemel toe. We gaan nog even kijken. Daar zijn mensen, geliefden, die waren 20 jaar geleden, toen begonnen ze met bekommerd te wezen. En als je ze vandaag nog vraagt, dan zijn ze het nog. Is dat erg? Als het maar een echte bekommering is, als het maar niet is. Ja, laten we zeggen, er waren mensen 10 jaar geleden, toen hadden ze een traan in het oog. En 20 jaar later hadden ze nog een traan in het oog. Er is nooit doorbrekend licht gekomen. Er is nooit geen kennis aan Christus gekomen. Er is nooit geen kennis gekomen aan de oefeningen der genade. Dat kan niet. Dat kan eerlijk niet. Dat kan in het heidendom niet. Dat kan ook in de kerken Gods vandaag aan de dag niet. Daar is een oefening in de vrije genade, geliefden, waar Paulus van getuigt. De zaligheid die was me, is me nu nader dan toen ik eerst geloofd heb. Er is dus in de stand van het geestelijk leven is er een zuigeling in de genade. Er zijn kinderen in de genade. Er zijn jongelingen in de genade. Er zijn mannen en vaders in de genade. Enzovoort, enzovoort. En nou vandaag en de dag even onderzoeken. En als je dan in de kerken Gods komt, dan heb je maar 2 soorten mensen. Dat is onbekeerd en Timotheussen. Maar mijn lieve toehoorders, zo liggen de zaken niet. In de Bijbel lees ik maar van 1 Timotheus. Wat is het dan, geliefden? God die oefent zijn volk achteruit en zegt, wat ik gebouwd heb, breek ik af. Wat ik geplant heb, ruk ik uit. En dan komt, tenslotte komt Johannes de Doper in de gevangenis terecht. Die zegt, zijt gij dan degene die komen zouden, of verwachten we een ander? En nou gaan ze bloeien straks. In de verdrukking. En wat is nou bloeien? Heb je die kleine plantjes weer, dan zie je dat bloemknopje. Dat zie je zwellen. En dan in één keer, daar berst dat bloemknopje open en dan gaan die kelkblaadjes, die bloemblaadjes naar de zon open. En dan geurt het kostelijk. Gods kerk gaat 1 keer bloeien. Wat is bloeien? Dan gaan ze God ere geven. Ik zal ze lof zelfs in de nacht zingen waar ik hem verwacht. Gods kerk bloeit. Ik weet niet of u er wel eens ooit van gehoord hebt toen ik zo'n kleine jongen was. Toen heb ik eens meegemaakt dat er iemand uit het zendingsterrein, een heidenjongen, die was toen in die tijd toen ik 5, 6 was, was die jongen denk ik 20 jaar. En die kwam mee in het kerkelijke leven en als dan de zendeling sprak, dan sprak deze jongen in zijn taal ook van datgene wat God hem had laten ondervinden. Ik zal het nooit vergeten, zelfs zijn naam tot op de dag van heden is nog bij me gebleven toen die ging vertellen hoe of God hem in het heidenveld krachtdadig in zijn ziel gegrepen had. Hoe die zijn verloren staat had leren inleven. Hoe die had leren bukken aan de troon der genade. Kennis gekregen had aan het borgbloed van Christus. En ik weet nog nadien dat hij in de oorlog, in de kampen van de Japanezen, dat hij daar zijn einde gevonden heeft. En aan een vreselijke slopende kwaal gestorven is. Maar hij bloeit. Hij bloeit nu pas voorgoed om zijn koning eeuwig groot te maken. Ziet u, gelieden, de kerk leert bloeien op het heideveld. De kerk leert bloeien hier beneden. Weet je wanneer de kerk bloeit? Onder de verdrukking. Als een lelie. U zegt, wat is een lelie? Hij nog nooit een lelie gezien? Ik heb er in mijn tuin heb ik een paar lelies staan. En ik hoef nooit tegen mijn kerkenraad te zeggen in de zomer, daar staat mijn lelie. Weet je waarom niet? die ruiken ze. Rechtlelie bloeit en geeft de kostelijkste geur. En als Gods kerk gaat bloeien, glieden, dan geven ze de geur van vrije graden. Dan geurt het van het werk van de dierverborg. Ze zullen bloeien als de lelie. Luister eens. Wanneer bloeit een lelie en onder de doornen, wat wil dat zeggen? Ga ik weer wat zeggen wat u misschien allang gedacht hebt. Wanneer gaat de kerk bloeien? Niet vandaag. De kerk bloeit niet meer. De kerk groeit wel. Maar de kerk bloeit niet. Weet u waarom of de kerk niet bloeit? Omdat het te goed gaat. Weet u wanneer de kerk gebloeid heeft? Toen hier de brandstapels stonden. Toen bloeide de kerk. Weet je wat ik wel eens weer ga denken? God moet eerst zijn kerk weer onder de tegelovers brengen. Daar. Weet je wat ik dacht vanavond toen ik hier naartoe reed? Ik denk op het heideveld, daar bloeit het beter als hier. Moet u de brieven lezen van dominee Kuyt? Moet u lezen. Onder de grootste gevaren te doorleven dat God nabij is. Ze zullen bloeien als de lelie. Ik geloof dat dit het beste kenmerk is dat God daar op het zendingsterrein bij dominee Kuyt nog wat groots werkt. Daar staat de lelie onder de doorn. Daar staat de lelie onder de druk. En terwijl de lelie verdrukt wordt, gaat de lelie geuren en bloeien van de heerlijkheid Gods. Mijn lieve toehoorders, kom, laat ons er eerst van zingen, voordat we verder gaan uit Psalm 138. En daarvan het vierde vers: als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Psalm 138, vierde vers. Bezwijken moet, schenkt gij mijn leven, heel dat mij wij aan het rood erigde rand zal redding geven. Dat mag de bede wel zijn, geliefden op het zendingsterrein. Verlaat niet wat uw handel. Dat mag de bede ook wel zijn in de kerken Gods vandaag aan de dag. Verlaat niet wat uw handel, o levensbron. Wil bijstand zenden. Weet je wat ik wel eens denk? Als u zo in de natuur een droge zomer hebt, dan is net eender alsof alles staat te verdorren. Dan is het gras geel geworden en de mooiste plant geurt niet meer. Weet je wat ik wel eens denk? Zo ziet het er vandaag aan de dag in de kerken Gods uit. Er valt geen dauw meer en er valt geen regen meer. Het groeit nog een klein beetje tegen de verdrukking in, maar het geurt niet meer. We hebben het er zo even nog over gehad. God neemt het beste weg. Laat ik het vanavond eens zo zeggen. Als u dan in uw tuin nog een paar prachtige bloemen hebt staan en die daar nog geuren en u snijdt ze af en u brengt ze naar uw kamer, wat blijft er dan nog over? En als God dan het beste van zijn volk terughaalt naar huis, en dat doet God, God haalt zijn huisraad thuis. God haalt zijn kinderen naar binnen, weet u wat er dan overblijft? Dan blijft er wat verdord gras over. Dan heb u hier en daar heb u nog dat er een klein mirtje staat in de verdrukking in het hoge gras bij de hoge eikenbomen en meer niet. Weet u wie niet verandert, gelieden? God niet. Hij zegt, ik zal Israël zijn. Als de dal valt laag. Dat is die lage nederbuigende goedheid Gods. En op zendingsterreinen vandaag en de dag nog in die verdorde kerk. Zal Israël zijn als de dal. God blijft dezelfde. En weet u wat dan een wonder is? De wortelen. Zal zijn wortel uitslaan als de Libanon. Elk plantje heeft een wortel. Moet je vanavond eens proberen of morgen. Moet je eens een plantje in je tuin of wat dan ook. Moet je eens proberen uit te trekken. Dan blijkt het dat het met de haarworteltjes en de hoofdwortels heel erg vast zit. En hoe droger dat het wordt. Hoe meer dat die wortels naar beneden schiet. Om het laatste beetje vocht eruit te halen. Daardoor leeft een plant bij de wortel. Job zegt, na de maal de wortel der zaak in mij gevonden wordt. Weet je wat het kwaal is bij hedendaags christendom, gelieden? Ze zijn als een kunstbloem zonder wortel. Weet je hoe diep of een wortel zit bij een echte plant? Die zit soms dieper dan dat de plant groot is. Zullen de wortel uitslaan als de Libanon? Men heeft wel eens gezegd, als de cederen van de Libanon, dat is die ranke boom op de Libanon. En dan beweert men dat zo'n ranke boom, dat die de wortel zo diep uitslaat, nog hoger, 20 meter hoog, nog dieper in de grond zit dan die 20 meter zo diep. En toch staat het er niet, hè? Er staat vanavond in mijn Bijbel niet, hij zal de wortel uitslaan als de ceder van de Libanon, maar er staat als dus Libanon zelf. Wat is de Libanon? De berg Libanon. Heeft een berg wortels? Nee. Moet u vragen aan Jona, die is uitgeworpen in de diepte van de zeeën. En als Jona dan in de zee zit, gelieven, dan ziet hij dat daar de bergen, als het ware, bij elkander komen. De grendelen der aarde. Zo diep liggen de wortels. Genoeg. Weet u waar de wortels van de kerk liggen, gelieven? In de stilte van de eeuwigheid. Gods kerk ligt geworteld. In het verbond van zijn eeuwige lief, daar ligt de kerk geworteld. En dan mag er over de Libanon heen komen, gelieden, een storm. En dan mag het breken en scheuren, maar ontwortelt dat niet. En dan mag de kerk geslagen worden, maar verslagen ook. Want zolang als er de zon is en zolang als er de maan is, blijft Gods kerk bestaan tot in de eeuwigheid. En dan mogen bergen wankelen en heuvelen weg. Maar dat volk, die kerk, blijft altijd bestaan. En dan mag in het heidendom gelieden en dan mogen de vijandige stammen opkomen. En dan mogen ze de vergiftige pijlen mogen ze aanleggen. En dan mogen ze helpers neerschieten. En zendelingen van het leven beroven. Maar als God daar ergens in het zendingsterrein zijn werk geworteld heeft, kunnen ze het niet meer uitblussen hoor. Daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. We gaan nou even kerk heen. Als het nou hier geplant is, want moet hier geplant wezen. He. En dan moet het hier geworteld wezen ook. He. Uit die wortel der eeuwigheid moet hierin geworteld wezen. En als het nou hier geworteld is, dan kan er wel eens wat gebeuren. Geplaagd, gesart door de diepte. Wel eens denk ik zal nog een deze dagen omkomen. Maar ze zullen de wortelen uitslaan als de Libanon. Hoe meer dat de kerk geplaagd wordt, hoe dieper dat ze wortelen hoor. Wortelen als de Libanon. We hebben een woordje mogen spreken, geliefde, voor de zending. Hé. Mag ik je eens wat vragen? Hè? Kijk er ook al wat van. Hè? Ik kom wel eens bij het graf in het ambacht. En dan staat er zo met letters ingebeiteld. Zijt gij bereid? Dus vraag, ben je al bereid? Moeder, hè? Ben u bereid, u? Rekenschap te geven van de hopen die God hier van binnen je ziel gelegd heeft. Hè? Wat ben je nou? Hè? Steen in de wijngaard? Dat kan. Je kan zelfs een steen in de wijngaard wezen waar iedereen overheen valt. 20 jaar onder de waarheid gezeten. Wat zei je ook alweer van die Orpa en die Rut? Orpa en Rut gingen samen, leken beide op elkaar. Orpa weende, Rut weende. Orpa deed een belijdenis, Rut deed een belijdenis. En Orpa bleef achter. Hé. Hoe was het met Demas ook alweer? Hé? Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen. Ik heb ze gekend in de kleine tijd van bediening die ik dan heb in de wijngaard des Heren. Ik heb ze gekend, die grote jongen. En dan stond hij voor me te schreeuwen. En dan zei hij, wat is er, mijn jong? Hij zei, ach, dominee, elk ogenblik eeuwigheid worden. En elk ogenblik denk ik dat ik voor God verschijnen moet. Saampjes op de knieën heen. En lag ik met die grote knul. Saampjes voor het aangezicht de Gods, of God hem alsjeblieft wilde helpen bij het aanbreken der morgenstond. Zondag aan zondag zat hij bij me in de kerk. Op de catechisatie niet één ogenblik gemist. En dan kon het regenen dat het God, hij was er. Wat denk je wat er van terechtgekomen is op zijn ziekbed. En dan kwam ik bij me en dan, jochie, hoe gaat het nou met je? Hij zegt, dominee, praat er nooit meer over. Hè? Een heiden voorgaan, hij achterblijven, indrukken gekend, graag naar Gods woord geluisterd, oudvaders in de kast, hè? Graag over Gods woord gesproken, tranen in het oog, zelfs gesproken over God en zijn uitreddingen, en dan nog voor even buiten, dat kan. Nooit gehoord van een bijna christen ontdekt, nooit gehoord. Bunyan zegt, ik zag dat er een weg was naar de hemelpoort. En ik zag ook een weg van de hemelpoort naar de hellepoort. Een heiden voorgaan in het koninkrijk der hemelen gelieden. Dat zal erg wezen. Als straks kinderen des koninkrijks zullen buitenuit geworpen worden. Zal wat wezen. Dat ik in de waarheid grootgebracht ben. Het zal wat wezen. Mijn vader voor me gebeden heeft. Mijn voeder of moeder voor me op de knieën gelegen heeft. Aan de hand van moeder mee naar Gods huis. Gods woord ingedronken gelieden. Misschien wel dat ik indrukken had van dood en eeuwigheid. En straks er voor even buiten. Het zal wat wezen. Wat ben je nou? Een steen in de wijngaard. Een distel in de wijngaard. Of... een plant in de wijngaard. Welke plant? Al was het maar het kleinste grasprietje, dominee. Al was het maar een mirtje. Al was het maar een gekrold riet. Als het maar ingeplant was. Door God en Heilige Geest. Al was het in het kleinste hoekje. Ik hoor het die oude man nog zingen, dominee, ik hoef niet mee te gaan. Niet vooraan te staan, als ik maar mee mag gaan. Ik zal Israël net voor Israël. Ik zal Israël zijn als die dauw en dan bloeien. En dan de wortelen uitslaan als de Libanon. En wel zalig dan die God verkoren heeft. Die die straks naar huis houdt. Filistijn, Tyriërs, Moren. Zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Van Sion zal dan het blijde nageslacht zeggen. Deze en die is daar geboren.